verteld dat je iets hebt voorbereid.
Ja, ik heb het voorbereid. Ja. Klopt.
Ja, Heere God, dank u wel voor Menno, voor wat u met hem heeft voorbereid. Heer, wilt u hem zegenen met uw vrede, met uw wijsheid. Wilt u door hem heen spreken. En Heer, wilt u ons zegenen dat we het mogen ontvangen. En dat het nieuwe dingen in onze harten mag doen. In Jezus' naam. Amen.
Ik heb af en toe een zweetdoek nodig, want er zitten mijn hormonen dwars. Als je hem hebben wil na de hand, dan moet je met Marjan praten. Ik weet echt niet of dat zinnig is, maar... We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En in die tijd gebeurt er een heleboel in het evangelie, onder andere. En ik wil een klein stukje daarvan voor jullie voorlezen en met jullie lezen. En ter inleiding van een belangrijk thema. En ter inleiding van de dienst van volgende week. Dus ik hoop dat jullie, als je deze dienst hebt meegemaakt, zo enthousiast bent dat je zegt, daar moet ik echt bij zijn volgende week. Ik zeg er bijvoorbeeld bij, ik ben ook heel enthousiast over wat er volgende week gaat gebeuren, maar ik ben er niet bij, want ik moet even bij een andere gemeente van onze familie spreken. Dus dan weten jullie waar ik uithang, maar ik hoop dat je erbij bent. In Johannes 21, vers 12 te beginnen, daar begint het relaas van Johannes zo. Jezus zei tegen hen, kom en eet iets. En je moet even weten, ze waren... Ja, eigenlijk een beetje met zichzelf om het hand, die discipelen, van wat na alles wat ze hadden meegemaakt, wat moeten we nou doen? In bepaalde schriftgedeelten heeft Jezus gezegd, ga op weg. En op andere momenten zegt hij, wacht. Ga op weg wat dan? En wacht waarop? Dus op een gegeven moment, Petrus, zoals die eigenlijk altijd... ik denk dat het iemand was die misschien wel een beetje ADHD had. Hij kon niet stil blijven. Hij zei op een gegeven moment, ik ga vissen. Vissen deden ze voordat ze met Jezus gegaan waren vaak. En ze zijn aan het vissen, maar vangen niks. En dan staat er op een gegeven moment een man op de oever en die wuift en roept. En dan herkennen ze hem. Het is de Heer. En de mannen varen rustig naar de oever nadat... Jezus hen opnieuw iets had geroepen wat hij eerder had gedaan. Werp je net aan de andere kant uit. En hij de netten zich vullen, zodanig dat het bijna de netten bijna scheuren. Achteraf geteld 153 vissen. Ik heb me altijd afgevraagd waarom zo'n specifiek getal. Maar ik ben er misschien iets voor jou, André. Waarom 153? Heb je vast al lang uitgezocht, maar ik ben benieuwd. Dan blijkt als ze op het strand komen. Petrus duikt als eerste van de boot. Die kan niet wachten en die zwemt naar de wal. En komt dan kletsnat aan de wal. En staat dan eigenlijk met zijn mond vol tanden. Want hij herkent inderdaad, het is Jezus. Hij heeft al lang een vuurtje gemaakt met vis en brood. En ineens is er die één op één tussen hem en de Heer. En alles wat er gebeurd is... met de verloochening vlak voordat Jezus afgevoerd werd en gekruisigd werd, heeft Petrus 3 keer ontkend dat hij Jezus kende. Zelfs onder vervloekingen heeft hij gezegd, ik ken die man niet. En dan staat hij ineens oog in oog met Jezus. En Jezus zegt dan tegen hen, kom en eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, want ze begrepen dat het de Heer was. En Jezus nam het brood en gaf ervan en hij gaf hen ook van de vis. En dit was dus al de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. En toen ze gegeten hadden, dus een maaltijd waarschijnlijk in stilte, omdat iedereen de olifant, of wat het, nou ja, hoe je het ook noemen wilt, Petrus in de groep voelde. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus rechtstreeks aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde opnieuw, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En dan voor de 3e keer vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de 3e keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, Toen je nog jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Wat hier gebeurt is denk ik heel karakteristiek voor niet alleen de tijd tussen Pasen en Pinksteren, maar voor alles sinds Pasen. Voor de tijd waarin wij nu leven. Je ziet dat Jezus met Petrus in gesprek gaat over datgene wat gebroken is en was in hem. In zijn geschiedenis, ik heb soms de indruk, de evangelie geeft ons een inkijkje in het leven van Petrus. En ik heb soms de indruk dat wat er in die tuin van de hoge priester gebeurt, die verloochening, dat een soort van type beeld is of een soort optelsom van alle spanning die er in die Petrus zit. Op meerdere momenten is hij een soort haantje de voorste. En op meerdere momenten slaat hij de plank zo volledig mis. En tegelijkertijd maakt hij geweldige dingen mee. Doordat hij zo, hij praat voordat hij nadenkt. Hij doet voordat hij, wij zeggen soms bezint eer hij begint. Bij hem is het andersom. Als Jezus over het water komt aanlopen, dan is Petrus degene die zegt, Heer, als u het bent, laat mij tot u komen. En Jezus zegt, ja. En Petrus stapt uit de boot en als eerste mens, zeer waarschijnlijk in de geschiedenis, loopt hij op het water. Tweede mens, Jezus was de eerste. En tegelijkertijd, dan bezint hij zich pas nadat hij eraan begonnen is. En dan verdrinkt hij bijna. Gelukkig grijpt Jezus zijn hand net op tijd en redt hem. En op een bepaalde manier denk ik dat het karakter is. En tegelijkertijd heeft hij daardoor in het leven heel wat butsen, denk ik, opgelopen. Heel wat blauwe plekken. Heel wat pijn geleden en misschien ook wel veroorzaakt. Zeker als het gaat over zijn relatie met Jezus, kun je zeggen dat Petrus hele diepe pijn heeft veroorzaakt. Een van Jezus' beste vrienden die tot 3 keer toe op dat cruciale moment zegt, ik ken die man niet. En daarbij zelfs vloekt. Wat Jezus nu doet, is hij gaat met hem zitten en hij brengt het naar boven. Maar wat heel mooi is en heel bijzonder is, is dat Jezus dat doet in de context van waar Petrus toe bestemd is. Jezus die focust dus eigenlijk niet primair op wat er mis is gegaan in Petrus' leven, wat er gebroken is in Petrus' leven. Maar Jezus leidt hem door die gebrokenheid heen, of bij die gebrokenheid vandaan, weer naar zijn bestemming. Zodat datgene wat gebroken was, aan de ene kant open en bloot in het licht is in hun relatie, dus open en bloot voor God ligt. En aan de andere kant dat niet meer daardoor een hindernis kan zijn tussen God en hem, om in zijn bestemming te functioneren. En dat is denk ik, als het gaat over waarom is Jezus nou gestorven? Wat is het evangelie wat hij ons meegeeft? Waarvan hij zegt, volg mij en ga op weg. Maak dit evangelie bekend aan alle mensen. Dan gaat het daarover. Dat God mensen in het licht wil brengen. Inclusief alles wat gebroken is en wat moeilijk is en wat krom is. Want het is niet alleen dat je kunt zeggen, Petrus is een gebroken mens door allerlei gebeurtenissen in het leven. Nee, Hij zelf is op een bepaalde manier ook een beetje krom. Net als ik dat ben. En misschien herken jij Petrus. Misschien herken je in Thomas. De cynische Thomas die nooit iets wil geloven. Of Nathanael. Of vul maar in. Er zijn genoeg voorbeelden in de Bijbel. En God wil niet jou vastpinnen op die gebrokenheid. God roept door Jezus jou ook tevoorschijn. En hij stelt je een vraag. En geeft je daarmee voortdurend, als het ware, opnieuw de kans om te zeggen van, ja, maar ondanks alles wat er mis, krom, gebroken enzovoort er was in mijn leven, Heer, wat ik wil is u volgen. U liefhebben. En dan zegt Jezus, oké, ga op weg. Zorg voor mijn kudde. Breng de schapen binnen. Leid ze naar mij toe en zorg voor ze. En niet alleen de schapen, maar ook de lammeren. Jezus vertrouwt hem niet alleen maar de volwassenen toe, maar ook de kwetsbaren, de kinderen. Waarvan ik misschien zou zeggen, nee, Petrus, moet je dan misschien niet een ander van de discipelen pakken? Nee, Jezus geeft hem alles weer in handen. Nou, ik denk dat dat een ongelooflijk belangrijk proces is. In de Bijbel wordt dat woord volgens mij niet zo gebruikt, maar dit is wat wij vaak duiden als discipelschap. Leren om niet alleen te weten wat Jezus zei en wat er in de Bijbel staat en hoe je dat moet interpreteren, maar leren om gezond te worden, om geheeld te worden en weer in datgene waar Jezus je toe bestemd heeft te gaan functioneren. Maar om daarin te komen moeten er soms wat dingen geadresseerd worden. En een klein beetje geschiedenis van onze gemeente toen wij begonnen in ergens, wat was het, 2009. In die buurt begonnen we langzaam, zeker in Amersfoort, wat samen te zijn, ondersteund vanuit Utrecht. Toen merkten we dat we waren met een hele kleine groep. Dat is in het begin altijd zo van de gemeente. En je wilt graag heel veel doen. En tegelijkertijd merkte ik dat er kwam nood op ons af. Er kwamen mensen op ons af met noden waar ik bezorgd van over was. Marjan en ik eigenlijk samen. Omdat de complexiteit van waar zij mee rondliepen, van de nood, daar heb je heel veel specialisme voor nodig. Ik was bang dat wij dat niet goed zouden kunnen doen, brokken zouden kunnen maken. En bovendien dat als onze teamleden daar echt in zouden duiken, dat hen helemaal op zou vreten. Dat je helemaal geen energie en tijd meer over zou houden om die gemeente verder te helpen bouwen. Dus op een gegeven moment hebben we met elkaar overlegd en gezegd van als we nou proberen om te beginnen een stukje, ja, ik vergeef me het woord, maar wat wij dan noemden toen gereedschap te vinden, wat niet moeilijk is om met elkaar te leren doen, maar wat wel heel effectief is en beperkt is. Zodat we met een aantal mensen dat leren doen en tegelijkertijd dan kunnen zeggen, oké, dat past, daarmee helpen we mensen. Maar alles wat daarboven uitgaat, dat is werk voor specialisten die we dan gaan zoeken. Waar we mensen mee door kunnen koppelen. Nou, er zijn heel veel van dat soort goede, bruikbare tools, zal ik maar zeggen. Maar waar wij bij terechtkwamen als eerste was SOZO. Inmiddels hebben we in de gemeente ook de Compassion cursus bijvoorbeeld. We hebben een aantal mensen die groundworks, hoe noem je dat? Groundworks. Ja, maar wat ben je als je groundworks doet? Counselor, coach zijn. En al die tools die variëren in intensiteit en in lengte. Als je bijvoorbeeld de Compassion cursus doet, is het minstens 10 avonden dat je bij elkaar bent. SOZO is 1 of 2 sessies. Groundworks is 3 jaar. Of meer. Dus er zijn heel wat middelen om, maar die hebben allemaal eigenlijk als doel om je te helpen in dat proces waar Jezus je in wil brengen. Dat dingen die in jouw historie, misschien wel in je wezen, je zouden kunnen tegenhouden om te komen in datgene wat God met jouw leven bestemd heeft, waar je voor gemaakt bent, waar je voor geroepen bent, dat die hindernissen niet alleen worden in het licht worden gebracht, maar dat daar genezing en herstel en troost en genade in kan komen. Want hoe denk je dat het zal zijn geweest voor Petrus? Dat Jezus die vraag stelde. Ik lees het zomaar even achter elkaar voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat als Jezus die vraag de eerste keer stelde, dat Petrus er meteen hup weer uitsmeet. Ja, natuurlijk hou ik van u, dat weet u toch? Daar zijn we wel ruimschoots voorbij in zijn leven. Ik denk dat hij met de blikken van al zijn vrienden op hem gericht, want die weten allemaal wat er gebeurd is, denk ik. Dat hij met een gebroken stem heeft gezegd na een lange stilte van Heer, ja. En je hoort in zijn stem, ik weet hoe het klinkt, hoe kan ik dat nou nog zeggen? Maar het is wel zo, ik hou van u. En ik weet wat ik gedaan heb, maar ik hou van u. En dat dan tot 3 keer gebeurt, de 3e keer, dan staat er ook dat hij huilt. Dat hij helemaal terug is in dat moment en dat hij beseft hoe ongelooflijk, ongeloofwaardig dit aan de ene kant klinkt en hoe ongelooflijk kostbaar het tegelijkertijd is dat Jezus dat doet. Dat Jezus hem tevoorschijn roept erin en niet zegt van jij hebt dit gezegd en ik wil nooit meer iets met je te maken hebben. Want als het 1 keer was geweest, oké, 2 keer, nou ja, misschien nog, maar 3 keer, nou ja, dan weet ik het wel. dat komt nooit meer goed met jou. En ik wil ook niet nog een keer zo'n situatie met jou meemaken. In het leven maken jij en ik soms ook van dat soort situaties mee. En een van de dingen die Sozo in Sozo adresseert, ik wil drie dingen die in Sozo gebeuren, is aan je proberen uit te leggen. Maar een van die dingen is dat wij soms muren in ons hart creëren, omdat mensen zulke dingen ook wel eens met ons doen. Jezus werd door Petrus verloochend op het moment dat hij... Nou ja, ik weet niet of Petrus veel had kunnen doen, maar je wilt dan tenminste toch van een afstandje weten dat Petrus hem niet heeft verloochend, dat hij de prijs desnoods wilde betalen. Überhaupt denk ik dan al, waarom ben je zo gek om die in die tuin te gaan zitten daar? Maar goed, als je daar dan zit, dan heb je hopelijk al nagedacht over wat er zou kunnen gebeuren en dat je dan ja zegt, dat je daar consequenties van zult dragen. Maar nee, dan is er in mij en in jou, denk ik, een logische en bijna autonome neiging om te zeggen, dit wil ik nooit weer meemaken. Met die persoon en in het algemeen. En dan hebben wij in onze psyche het vermogen om een coping te creëren. Een mechanisme, een manier waarop we onszelf beschermen tegen dergelijke pijnlijke gebeurtenissen, dergelijke emotionele pijnlijke gebeurtenissen. En die copingmechanismes kunnen van alles zijn. Dat kan zijn chocola eten. Dan krijg je wat. De chocola schijnt endorfine los te maken in je, want het is lekker. Dat is het goede chocola tenminste. En die endorfine die brengt je weer een beetje positief gevoel. En dat weet je. En op den duur, elke keer als er dan zo'n gevoel is, dan neem je de endorfine kick weer tot je. En langzaam maar zeker kan zo'n copingmechanisme, dit is dan een hele simpele en kleine die ik nou noem hoor, die kan gaan leiden tot een autonoom mechanisme. Zodra je in een situatie komt waar je ook maar enigszins, die ook maar enigszins lijkt op, die ook maar enigszins dat gevoel naar boven lijkt te brengen, dan is er al in je lichaam een autonome drive naar, ik ga dat doen, of ik ga dat eten, of ik ga mij op die manier afsluiten. En die copingmechanismes die kunnen dus op den duur op de loop gaan met je en je gevangen zetten. Je hebt er geen grip meer op, je hebt er geen controle meer op. Dan is het een muur geworden. Een muur die je hart beschermt tegen het risico van pijn. En op den duur is dat dan een muur die ook je hart kan gevangen kan zetten. En je daardoor kan hinderen in allerlei plekken waar je niet wilt dat je gehinderd wordt. Ik heb in Sozo situaties wel meegemaakt als Sozo'er. En Sozo, om heel simpel te zeggen, is eigenlijk een gebedstijd waarbij een begeleider, iemand die, laat ik maar zeggen, degene is die de Sozo wil ontvangen, een cliënt, begeleidt in een gesprek met God. En de bedoeling is niet dat de begeleider allerlei dingen gaat uitleggen of allerlei dingen gaat doen, maar dat we in gesprek gaan met de Heilige Geest en dat we vragen stellen aan God. En de begeleider helpt daarbij. Niet door alles te sturen, maar door te zeggen van, misschien is dit een goede vraag om aan de Heer te stellen. En dan terug te vragen van, wat hoor je of zie je of voel je? En ik vind het wij vonden het heel belangrijk toen en nog steeds dat daardoor degene die de cliënt is, degene die de Sozo ontvangt, die is meteen eigenaar van datgene wat er gebeurt. Het gaat niet over een relatie met de persoon die tegenover je zit, die de Sozo met je doet. Het gaat over jouw relatie met God, waarin je dingen ontvangt. En ik heb heel wat keren gezien dat mensen het ontzettend moeilijk vonden om te ontvangen, omdat er een muur in hun leven was. En wat dat stukje van Sozo dan eigenlijk wil doen, is op het moment dat we merken dat die muur er is, dat mechanisme, die muur die bijna automatisch omhoog gaat op het moment dat je iets van risico of onzekerheid voelt, wat je wilt mijden, dat we naar de Heer toe gaan en zeggen van, Heer, wat probeer ik nou te beschermen? Waar ben ik bang voor? Wat is hetgene waar die muur voor dient? En om dan te kunnen zeggen, Heer, kunt u achter die muur bij mij komen en de functie van die muur overnemen? Zodat niet meer ik op die manier gevangen kom te zitten, maar ik door u getroost, geholpen, omarmd kan worden, maar daardoor ook bevrijd kan worden en die muur opgeruimd kan worden. En ik denk dat dat een hele ik vind dat een van de krachtigste dingen in het leren volgen van Jezus. Dat je langzaam maar zeker... ik las laatst een boekje, of ooit moet ik zeggen, het is niet heel recent geweest, maar een boekje van Mark Sayer. Non-anxious people. A non-anxious presence. Een boekje, als je van Engels lezen houdt, kan ik je zeer aanraden. Mark Sayers die vertelt daarin over een onderzoek wat een psycholoog in New York gedaan had op een gegeven moment naar groepsystemen als die in onrust zijn. Bijvoorbeeld in een gezin of in een familie of op de werkvloer of in een, nou ja, vul maar in. Wat brengt die systemen nou in onrust en wat brengt ze tot rust? En hij ontdekte, die psycholoog, dat als er maar één persoon in dat systeem binnenkomt die van zichzelf niet die anxiety, niet die onrust heeft, maar die vrede in zichzelf heeft, dan brengt dat vaak het hele systeem tot rust. En dat heeft hij gewoon proefondervindelijk met cijfers gewoon bewezen. Dat hij gewoon kon aantonen van, kijk, in dit systeem, die persoon komt binnen, die is daar een poosje, functioneert daar binnen. En na een hele korte tijd begint dat hele conflict begint af te nemen en tot rust te komen. Die persoon doet helemaal niks. Die is gewoon niet in onrust. Die heeft vrede in zichzelf. En is open. Zit niet achter een muur. Nou, als er iets is wat jij en ik, waar jij en ik toe bestemd zijn, dan is het zo'n tegenwoordigheid van vrede in deze wereld te zijn. Jezus zegt, of sorry, Paulus zegt op een gegeven moment in Filippenzen, dat heeft hij het op, laat je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. En aan het begin zegt hij dan, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u in de Heere. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Nou, zo bekend staan bij de mensen, dat kan niet als je van binnen anxious, bang, bezorgd bent. Als je van binnen dat allemaal voelt, dan heb je een muur nodig om veilig te zijn. En Paulus die beschrijft dat eigenlijk. Stel nou dat Jezus zo bij je kan zijn dat je die muur niet meer nodig hebt. Dan word je een persoon die aangesloten is op die bron van vrede. En dat als Jezus zegt, laat zo je licht schijnen in deze wereld, opdat de mensen dat zien, dan geloof ik niet dat het in de eerste plaats altijd door woorden is of door daden, maar door presence, door te zijn zoals God je bedoeld heeft. Iemand vol van vrede. Goed, dus dat is een van de dingen die geadresseerd worden. En ik denk dat dat een van de dingen ook die Jezus aan het doen is met Petrus. Petrus die heeft heel veel muren, volgens mij. En Jezus gaat daar achter en die ontmoet hem in zijn angst en in zijn pijn. En die bevrijdt hem eigenlijk van die muur. Die nodigt hem uit, heb je mij werkelijk lief? Vertrouw je jezelf aan mij toe? En Petrus komt op die plek door veel tranen heen, waar hij kan zeggen, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. En ik denk dat hij daarna nooit meer dezelfde is geweest. Hersteld is geworden, gesozoot is geworden. Het woord sozo betekent in het Grieks, de verbinding met God wordt hersteld. Als de 10 melaatsen bij Jezus komen, ken je dat verhaal? Dan worden ze allemaal genezen. Jezus zegt, nu moet je volgens de wet van Mozes aan de priester laten zien, de tempel. En dan komen er van de 10, komt er 1 terug. En dan zegt Jezus, deze is gesozoot. Dat wil zeggen, hij is niet alleen fysiek genezen, maar zijn relatie met God is hersteld. Want hij heeft gezien wat er gebeurd is. Dat heeft te maken met een relatie. Dat heeft te maken met Jezus. Nou, een ander ding wat denk ik heel wezenlijk is als het gaat om dat herstel. Dat is dat er zijn in het leven dingen die ik gedaan heb. Of die mij zijn aangedaan. Die je zou kunnen zeggen een deur hebben opengezet. Doordat ik bepaalde dingen, je kunt bepaalde dingen doen in het leven, waardoor je de boze rechtsgrond geeft om je te plagen, om het je moeilijk te maken. En ik weet nog dat ik een keer een verhaal hoorde van iemand die in een bevrijdingsbediening te maken had met een persoon die echt regelmatig de controle verloor en dat er demonie zichtbaar werd door de stem van die persoon. Die veranderde en ineens hoorde je hele vreemde, rare dingen. En op een gegeven moment werd in die bevrijdingsbediening gezegd Dat is al een oud verhaal uit de oud-kerkelijke, de begin van de kerktijd. Een van de kerkvaders die had dat opgetekend. Die zei van, je moet eruit. En die demon die antwoordde, nee, ik heb haar op mijn terrein gevonden. En daarom is ze nu van mij. Wat wordt er dan gezegd? Die dame die bevrijding nodig had, die was bezig geweest met dingen die God verboden had. Met zonde. Die was in zonde. We weten niet wat. Maar er waren dingen geweest die de deur wijd open hadden gezet. En die daardoor rechtsgrond hadden gecreëerd voor de boze. Om haar gevangen te zetten. En haar de controle te ontnemen op sommige momenten. Nou, ik heb ook gezondigd in mijn leven. Maar ik heb gelukkig nog nooit dergelijke vormen van onderdrukking van de duisternis ervaren. Maar ik merk soms wel, op het moment dat ik niet met datgene wat niet recht was in mijn leven onder het bloed van de Heer Jezus kom en er geen vergeving ontvangen of geschonken wordt, dan blijf ik heel erg kwetsbaar op die dingen. Het is alsof de macht niet terugkomt in mijn handen soms. Ik weet niet of je dat herkent, maar let maar eens op dat soort kwetsbare plekken in je leven. En het evangelie wijst ons de weg om de deuren naar de boze, naar de duisternis te sluiten. Maar daar is de sleutel voor dat dingen in het licht komen. En dat er vergeving gegeven wordt of ontvangen wordt. Dus op het moment dat er kwetsbaarheid is. Ik ben als jonge puber ben ik op het seksuele vlak. Ik was verslaafd aan zelfbevrediging. Dat gaf mij rust soms. En dat was zodanig dat ik soms niet kon leren voor school totdat ik die rust had gevonden. Al die hormonen die wild door mijn lijf gierden, moesten tot rust komen en dan pas kon ik me concentreren. Maar op een gegeven moment toen ik Jezus leerde kennen, realiseerde ik me, hey, dit kan niet. Waarom niet? Om die fysieke daad, nee, eigenlijk nog meer om wat er in mijn fantasie gebeurde. Dat was overspel, keer na keer na keer na keer. Fantasieën die helemaal niet konden. En op het moment dat ik, als ik nou gewoon zou hebben gezegd, oké, ik stop hiermee, dit kan niet meer, dit doe ik niet. Maar ik merkte, ik heb de macht niet om te stoppen. Het heeft grip op mij. Ik ben, ik zal echt niet de enige man zijn geweest in de wereld en nog steeds niet, die dat merkt. Op een gegeven moment neemt dat je over, omdat door die open deur van zonde heeft de boze zijn klauwen in mijn leven geslagen. En fysiek ben ik eraan verslaafd geweest, maar ook innerlijk. En ik merkte dat pas toen ik daar eerlijk over was naar Jezus en zei van Heer, dit heb ik gedaan. En ik weet dat het niet klopt met hoe u wilt dat ik leef. Het spijt mij. Wilt u mij vergeven? Dat na dat moment, en dat was een hele wonderlijke ervaring, was ineens de macht weer terug. Ik kon het weer stoppen. En door alles wat ik daarin had meegemaakt, ben ik ook heel radicaal mee gestopt. Want ik dacht, dit wil ik nooit meer in deze machteloosheid terugkeren. En nou, zo kunnen er talloze dingen zijn. In Sozo hebben we wat we noemen 4 gebieden, 4 deuren die bij de meeste mensen openstaan. Dat zijn de meest voorkomende uitdagingen in het leven. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Er kunnen enorm veel terreinen zijn waarop dat kan. Dat mensen door dingen die zijn gedaan door henzelf of dingen die hen zijn aangedaan, een open deur hebben, waardoor ze de controle en de macht soms kwijt zijn in hun leven. En dat gebied van seksualiteit is een hele belangrijke, maar ook het gebied van het occulte is een hele eentje waar we altijd langs gaan. Ik in ieder geval, als ik het zo geef. Op het gebied van haat. En wat is de 4e, Lisbeth? En op het gebied van angst. Die vergeet ik wel eens. En wat ik net zei, het gaat niet alleen over wat ik gedaan heb, maar soms is het ook heel belangrijk, wat is mij aangedaan? Ik ken verhalen van mensen die een aanrijding hebben meegemaakt en daar een whiplash van opliepen. En het eindeloos daarmee aan het knokken waren, dat ging maar niet over. En toen zij in de Sozo terechtkwamen en aan de Heilige Geest vroegen, staat deze deur open in mijn leven? van angst of van boosheid. Dat de Heilige Geest zei, ja, hij staat open. En dan de vraag van, heer, maar waarom dan? Dat beeld van die aanrijding terugkwam. En dat er dus, dat hebben zij niet gedaan. Er was een kopstaartbotsing. Iemand reed tegen hen aan. En daardoor was die whiplash daar. En op het moment dat zij zeiden van, oké, heer, dat heeft ontzettend veel ellende in mijn leven gedaan. Door die puntje bestuurder achter mij. Ik reken hem dat aan. Ik weet dat hij of zij de oorzaak was. Maar voor uw aangezicht zeg ik nu, ik vergeef die persoon. En dat daarna eindelijk genezing kon doorzetten. Dat de klachten langzaam zeker minder werden. En dat er. Dus hoe kan dat? Ja, je moet me niet vragen om het uit te leggen. Maar op een of andere manier heeft dat dus een plek. Vergeven en vergeven worden en vergeving geven. Er blijft een ongelooflijk principe op allerlei terreinen van het wereld. Daardoor word je vrij om te zijn en te worden wie Jezus bedoeld heeft dat je bent. En de laatste facet wat ik even aan wil stippen, wat in Sozo ook heel vaak voorkomt, is als ik naar Petrus kijk, dan denk ik soms ook, hoe ben jij geworden wie je bent? Wat heeft je. Je hebt aanleg. Ik herken mij soms een beetje in Petrus, in sommige stukjes. Maar je hebt ook een hele belangrijke factor, is waar kom je vandaan? Een voorbeeld. Ja, dat klinkt misschien een beetje een aparte, maar Marianne en ik sponsoren een aantal Compassion kinderen. En dan krijg je regelmatig brieven van die kinderen. Sommige kinderen schrijven zelf. Er is wel een begeleider die dan het op en neerpent, maar je hoort aan de woorden, dat hebben ze zelf, dat is een interview geweest. Maar er is één van onze Compassion kinderen die, daar wordt altijd geschreven, het kind heeft. In het Frans dan, het is een Afrikaans land, l'enfant a. Dus er wordt in de derde persoon over dat kind gesproken. Niet persoonlijk, niet bij naam, maar eigenlijk heel afstandelijk. En ik ben daarvoor aan het proberen te bidden nu, want ik denk, hoe gaat haar dat vormen? Christella heet ze. Wat doet dat met haar? Dat degene die, volgens mij heeft ze geen vader en moeder meer, is ze bij een tante en een oom in huis en die spreken haar niet als mijn nichtje of bij haar naam, die spreken over dat kind. Dat doet wat met je, dat vormt je. Dat creëert een bepaalde, eigenlijk negatieve stukje van je identiteit. Want je wordt niet gekend en dichtbij getrokken, maar op een afstand gehouden daardoor. Nou, in je opgroeien heb je allemaal te maken gehad met tenminste drie belangrijke bronnen van input over je identiteit. Er is je vader, als je die hebt gehad, hebt gekend. Vaders blijken in de psychologie heel vaak een belangrijke rol te spelen in het bevestigen van je identiteit en het jou helpen om op je benen te gaan staan en het avontuur van het leven in de wereld aan te gaan, als het goed gaat. Maar heel vaak zijn vaders zelf ook niet helemaal goed gevaderd. En wat hun vader niet heeft kunnen bieden, kunnen zij, als ze niet heel erg veel genade ontvangen, niet zomaar in één keer uit de hoge hoed toveren. Mijn vader heeft zijn vader nauwelijks gekend. Die is gestorven aan TBC vlak na de oorlog, maar was de hele oorlog al ziek. En ik merk aan mijn vader, hij heeft ontzettend zijn best gedaan en heeft het, vind ik, behoorlijk goed gedaan. Maar op een bepaalde manier heb ik een afstand gevoeld, een moeite om nabij te zijn, die mij strijd heeft gegeven om mens te worden, om te worden wie ik ben. Om zelfs in de relatie met mijn hemelse vader dat te verwachten en daarmee om te kunnen gaan. Als God dat wel naar mij doet, en dat doet hij af en toe, dan laat hij mij iets heel anders merken dan ik gewend ben. En om zelf een andere vader voor mijn kinderen te zijn. En ik denk dat ik ietsje anders ben geweest, maar volgens mij nog lang niet wat het moest zijn. Want je kunt jezelf niet zomaar aan je haren uit het moeras trekken. Aan je eigen haren. Hè? Dus er is genezing daar nodig. En ik heb in mijn waar ik zelf zo heb meegemaakt, was het nodig dat ik op een gegeven moment zei, Heer, ik moet eerlijk bekennen dat ik op een heleboel punten veel heb gemist bij mijn vader. Ik heb mijn vader lief en ik vind hem in een aantal opzichten een geweldig voorbeeld. Maar dit was er niet. En ik weet wel hoe het komt, maar het was wel het gemis voor mij. En daarom moet ik dat voor uw aangezicht zeggen, maar ik wil dan zeggen, ik vergeef mijn vader. En op het moment dat ik dat deed, was er eigenlijk ineens meer ruimte om zelf vader te worden en te zijn, maar ook om van de hemelse vader iets anders te mogen ontvangen. Omdat ik niet meer mijn vaderbeeld de hemel in projecteerde, maar me realiseerde, mijn vaderbeeld is krom, is verminkt. Snap je? Nou, hetzelfde ding, moeders zijn ook, ik zou bijna zeggen, nog belangrijker in mijn leven. Maar moeders die hebben heel veel emotionele connectie vaak met hun kinderen. Ik zeg nogmaals, niet alle moeders. Daardoor krijg je heel veel emotionele identiteit, dus hechting. Maar wat als je moeder er niet was? Als je moeder dat niet kon? Mijn moeder is een kampkind uit een jappenkamp. Mijn moeder heeft geleerd te overleven. Tanden op elkaar. Niet lang stilstaan bij datgene wat pijn doet. Kom op, kusje erop en door. Of pleister erop. In het algemeen kusjes, dat deden we eigenlijk niet. En dat creëert ook op een bepaalde manier een soort van... Ze is heel trouw en goed geweest naar de mate dat ze kon. Maar ook daar had ik nodig dat ik op een gegeven moment erkende van... Hey, er zijn ook dingen daarin die misten. En op het moment dat ik dat deed, dan merkte ik van... Hey, ineens nu ik daar ook vergeving voor heb mogen geven... voor Gods aangezicht, komt de Heilige Geest dichterbij. Het lijkt alsof de Heilige Geest soms is als... Hij wordt de trooster genoemd. Die dichtbij is zoals een moeder dichtbij is. Ik zeg niet dat de Heilige Geest een vrouw is, maar, of een moeder. Maar die functie die lijkt daar wel eens in terug te komen. En het laatste... Wat doen, in het Engels noemen ze dat siblings, mensen op ooghoogte met je identiteit. Je broers, je zussen, die ongeveer dezelfde leeftijd zijn of dichtbij. In sommige gevallen exact dezelfde leeftijd. Ik had onder mij ook een eeneiige tweeling zitten. Wat dat deed heel veel met mij, weet je dat? Eeneiige tweeling onder je hebben, die winnen altijd. Want ze zijn met z'n tweetjes. Dus ik ben daardoor heel... Ja, een beetje, ik ben me gaan isoleren, want ik kon niet winnen. Die waren zo schattig, die twee. Dus ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik heb me een beetje teruggetrokken uit die relatie. En geprobeerd zelf sustaining, hoe noem je dat in het Nederlands, zelfvoorzienend te zijn. Maar dat ik merkte dat ook een... God wil op ooghoogte met jou komen in Jezus. Jezus is mens geworden. En Jezus noemt jou de eerste onder... Hij was de eerste onder vele broeders en zusters. Hij is een model geworden. Hij wil onze leraar en vriend zijn. Kortom, in al die relaties zijn er dingen op te ruimen... om op de plek te komen waardoor je met God je kunt verhouden zoals bedoeld is... en te kunnen worden zoals je geroepen bent te zijn. Nou, dat even in een notendop. Waar gaat het om... Als je tussen Paas en Pinksteren bent. Ik hoop en bid dat jij deze week, maar ook volgende week, zo door Jezus bij het kampvuur wordt gebracht. Op het strand, bij wijze van spreken. En dat er misschien die stilte valt tussen jou en hem. Hij heeft al die dingen meegemaakt op Golgotha, bij Pilatus, daarvoor in Gethsemane. En nu zit jij daar. En welke dingen zijn er nou die eigenlijk de olifant in de kamer zijn? Waarvan je weet. En hij adresseert het. Alleen hij doet het niet op een manier die jou gevangen zet. Die jou wegzet. Die jou afschrijft. Maar hij nodigt je uit. Wat zegt Jezus dan tegen jou? En tot welke bestemming roept hij jou dan? Ik hoop dat deze week en volgende week je daarin gaan helpen. Om... in die vrijheid te gaan komen dat niks onbespreekbaar meer is tussen jou en de Heer. En dat er genade kan komen over al die dingen waar jij verantwoordelijkheid durft te nemen. En durft te zeggen, Heer, ik hou van u. Vergeef mij. En ik vergeef, zoals ik zelf vergeven ben. En dan kom je in een identiteit die onvoorstelbaar is. Petrus werd wat Jezus al had geprofeteerd. Op dat fundament ga ik mijn kerk bouwen. Maar het ging wel door deze ontmoeting heen. Goed, zullen we gaan staan? Dan... Het is tijd. Jezus, we willen u heel erg danken voor... dat in Johannes, Heer, in het evangelie van Johannes, deze ontmoeting opgetekend staat. Zo'n pijnlijke ontmoeting aan de ene kant en tegelijkertijd zo'n ongelooflijke, genadevolle ontmoeting, Heer. Waarbij u Petrus op de benen zet, maar hij er vandaan loopt als een totaal veranderd mens. Te midden van al zijn vrienden heeft u hem hersteld en tegelijkertijd weten we allemaal hoe gebroken hij was. Wat geeft dat een ruimte voor ons, Heer, om tevoorschijn te mogen komen bij u. En daar bid ik u om deze week en komende week. Heilige Geest, wilt u ons tevoorschijn roepen in die ontmoeting met Jezus. Heer, opdat we waarlijk vrij mogen gaan worden.
Ja, en misschien herken je bij jezelf dat er ergens een muur staat of dat er ergens een deur open staat. Weet dan dat God zegt, wees niet bevreesd, wees niet bang. Dus ik wil je aanmoedigen om vooral die woorden ook ter harte te nemen. Wees niet bang. En Heer, ik bid, wilt u ons over die muren heen tillen? Wilt u komen met uw liefde en ons er zo overheen dragen? We kunnen dit niet alleen, maar alleen met u.